Shalom, beste podcastluisteraar. Leuk dat je luistert naar deze serie over Matteüs 24. Ook leuk dat je kijkt naar deze serie. We zijn namelijk begonnen met iets nieuws. Niet alleen de podcast opnemen, zodat je hem kunt luisteren. Maar ook dat je hem via YouTube kunt bekijken. Dus mocht je luisteren naar deze podcast, dan kun je eventueel ook nog overwegen om te kijken via ons YouTube-kanaal van Israël en de Bijbel. Ik zit hier niet alleen, ik zit hier samen met David, mijn collega. Wij hebben een tijdje geleden bij een conferentie gehouden over Matteüs 24, de eindtijdrede van de Heer Jezus. En we kregen eigenlijk al heel snel de reactie van prachtige studies, mooi onderwijs, maar het is ook wel heel erg veel. En dat heeft ons eigenlijk toegezet om een podcastserie te maken, waarin we Matteüs 24 hebben onderverdeeld in allerlei deelonderwerpen. En in deze eerste deelonderwerp gaan we dan in op de vraag van, ja, is Matteüs 24 de eindtijdrede niet al vervuld? Het is een vraag die je steeds vaker hoort, hè, van ja, is het niet allemaal al vervuld in het jaar 70 na Christus? En daar gaan we deze podcast op in. En zo gaan we eigenlijk heel Matteüs 24 doorwerken. We hebben behoorlijk wat deelonderwerpen, ja. Maar we willen eigenlijk het opsplitsen in blokjes van 20, 25 minuten. En dat per deelonderwerp bespreken. Wat we vooral ook in deze podcastserie gaan benadrukken is de Joodse context van Matteüs 24.
Inderdaad, ja.
Daar gaan heel veel christenen toch al aan voorbij. Het wordt heel snel toegepast op ons, wat ook prima is. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is om die Joodse context te gaan ontdekken. Als je het hebt over Matteüs 24, dan is dat vooral gericht ook op het Joodse volk. Het heeft heel veel Joodse kenmerken. We zullen daar in de volgende podcast op ingaan. Het is belangrijk om daar ook bij stil te staan. David, we gaan iedere keer wisselen. We gaan met elkaar eigenlijk dit hoofdstuk zo door. De ene keer ben jij degene die interviewt en zit ik daar zo en andersom. En zo gaan we eigenlijk al die versen doorwerken. En dit keer ben jij aan de beurt, die vooral zometeen aan het woord is. Ja. Als we het hebben over Matteüs 24, we hebben het net al gezegd, hè, dan wordt er heel vaak gezegd van ja, Matteüs 24, het is allemaal al vervuld in het jaar 70. Wat gebeurde er eigenlijk precies in het jaar 70? Laten we daar eens mee beginnen.
Ja. Jeruzalem werd belegerd en ingenomen ook uiteindelijk. De tempel werd verwoest, de stad ook. Op gruwelijke wijze ook ingenomen door de Romeinen. En daarbij werd de tempel verwoest. En misschien kennen mensen wel die afbeelding op de triomfboog van Titus. Een hele bekende afbeelding waar Romeinen met alle tempelschatten, de menorah is daar het meest zichtbaar, die ze weg meenemen naar Rome toe. En dat is eigenlijk misschien wel een van de meest ingrijpende gebeurtenissen geweest in de Joodse geschiedenis.
Er zijn eigenlijk twee momenten, hè, dat die tempel verwoest is. Je hebt in 586 voor Christus, ja. Nebukadnezar die het verwoest heeft. En vervolgens dan inderdaad de Romeinen die het verwoest hebben. En we zien eigenlijk dat vanaf dat moment eigenlijk het Joodse volk ook verspreid is geraakt over heel de wereld. Daarvoor had je de ballingschap, hè?
Klopt.
Maar eigenlijk vanaf dat moment zijn ze verspreid over heel de wereld tot op de dag van vandaag.
Ja, inderdaad. Ja, een gedeelte is weer teruggekeerd, maar eigenlijk is dat het moment geweest van de verspreiding inderdaad.
Ja. Ja. Als we ook kijken naar het werk van Israël in de Bijbel, dan vragen mensen heel vaak aan ons van, zijn jullie nou gericht in Israël bezig, onder het Joodse volk? En dan zeggen we ja.
Ja.
Maar we maken daarnaast ook heel veel reizen, omdat Joodse mensen overal zijn te vinden. In Amerika, ja. Australië, noem maar op.
Dat is de reden dat we ook uitgaven in zoveel talen hebben natuurlijk. Hè? Altijd het Hebreeuws met een andere taal daarnaast. Maar juist omdat Joodse mensen wereldwijd ook verschillende talen spreken. En ze ook zo in hun eigen taal kunnen krijgen.
Ja. Ja.
Maar dat is inderdaad daar begonnen bij 70 na Christus, ja.
Ja. Hey, het begint ook Matteüs 24 eigenlijk met een vraag. Hè? En ik denk dat dat eigenlijk goed is om daarmee te beginnen. En dat gedeelte als eerste is te lezen.
Ja, ja, die vraag is natuurlijk de aanleiding voor het hele gedeelte. Dat is eigenlijk waar de Heer Jezus antwoord op gaat geven op deze vraag. Dus om het antwoord goed te begrijpen, is het denk ik ook goed om de vraag eerst goed te begrijpen. En dat geeft al heel veel richting hoe je Matteüs 24 moet zien. En daarbij zullen we gelijk ook zien dat dit eigenlijk deze vraag die we net gesteld hebben, is het niet al vervuld, dat die daarmee ook al voor een groot deel beantwoord gaat worden. Laten we het eens lezen. Matteüs 24 begint met dat de Heer Jezus met zijn discipelen in de tempel is. De discipelen wijzen de Heer Jezus op de prachtige gebouwen van de tempel, wat ook indrukwekkend geweest moet zijn. Maar dan zegt de Heer Jezus al, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. Dat is Matteüs 24 vers 2. En dan gaan ze naar de Olijfberg toe en dan gaan de discipelen daarop doorvragen. En dan staat er in Matteüs 24 vers 3, zeg ons, dat is de vraag die de discipelen stellen aan de Heer Jezus, zeg ons wanneer zullen deze dingen gebeuren en wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? Nou, als je hier goed naar kijkt, zie je dat ze eigenlijk drie vragen stellen. Die eerste vraag, wanneer zullen deze dingen gebeuren, die gaat heel duidelijk over dat moment wat de Heer Jezus vlak daarvoor beschrijft, dat er niet één steen op de andere steen gelaten zal worden. En ik geloof dat je daar inderdaad ook in 70 na Christus een vervulling van ziet. Maar er komen twee vragen achteraan die de discipelen stellen. Daar staat er namelijk achteraan, wat is het teken van uw komst? Dat is de tweede. En dan de derde is, en van de voleinding van de wereld. En ik denk dat het belangrijk is om daar iets verder bij stil te staan, want ik denk dat we ons serieus moeten afvragen of die tweede en die derde vraag inderdaad al vervuld zijn, of dat nog moet gaan gebeuren. En om dat wat beter te begrijpen, kunnen we even naar het Grieks kijken. Ik ben zelf geen expert in Grieks, maar met concordantie en dergelijke kun je heel makkelijk dingen opzoeken. Dat kunnen mensen ook thuis doen als ze zelf aan de studie gaan. En voor dat woordje kom staat bijvoorbeeld het Griekse woord parousia.
En wat wil dat zeggen, het woord parousia?
Nou, het woord parousia slaat eigenlijk altijd op een aankomst en dan tegelijkertijd ook een fysiek aanwezig zijn. Mensen hebben deze tekst in het verleden nog wel eens op een soort geestelijke komst van de Heer Jezus toegepast. Maar ik denk dat je dat niet kunt volhouden als je bijvoorbeeld kijkt hoe Paulus het woord gebruikt. Hij gebruikt het in Filippenzen bijvoorbeeld als hij het heeft over zijn fysieke aanwezigheid in de gemeente ten opzichte van zijn afwezigheid. Het ging dus heel duidelijk erom dat hij daar lichamelijk bij de broeders en zusters in Filippi aanwezig zou zijn. En ik denk dat je dat ook zo hier moet zien. Dat het om een fysieke komst van de Heer Jezus gaat. Een aankomst en een aanwezig zijn. Waarbij hij ook zichtbaar is. Dat blijkt trouwens ook uit de context van Matteüs 23, wat afsluit, waar de Heer Jezus zegt, u zult mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt. Het gaat om een zichtbare fysieke aanwezigheid van de Heer Jezus, waar de discipelen naar vragen.
Dat is eigenlijk die laatste woorden, hè, wat alles ook te maken heeft met de bekering van Israël. Daar gaan we later ook nog op in. Maar je ziet dat woord ook verderop, hè, in dat hoofdstuk. Bijvoorbeeld in vers, even kijken, ik heb mijn Bijbel hier erbij. Vers 27, want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst, en hier staat ook dat woord parousia, van de zoon van de mensen zijn. En ook verderop, hè, in Matteüs 24 kom je dat dan tegen. Daar wordt gesproken over die dagen van Noach. En dan staat er in vers 37, zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de zoon des mensen zijn. En ook daar staat weer dat woord parousia. Wat heel duidelijk wijst ook op zijn wederkomst.
Ja, niet toevallig natuurlijk, want de Heer Jezus gaat heel letterlijk eigenlijk die vraag van de discipelen beantwoorden. En juist in het einde van die eindtijdreden zie je dat hij specifiek op die komst ingaat, inderdaad, met die versen die je net noemt.
En we komen dat woord ook nog, wijkt een beetje te ver, hè, maar we komen dat woord ook veel tegen in Thessalonicenzen, waar ook gesproken wordt veel over de wederkomst van de Heer Jezus.
Dat is een bekend gedeelte, juist. Mensen die zullen dat gedeelte kennen, denk ik, over zijn, waar het heel duidelijk uit gaat over een fysieke aanwezigheid.
Hey, en als we dan weer teruggaan naar vers 3, dan wordt er ook gesproken over de voleinding van de wereld.
Klopt, ja.
En ik merk heel vaak dat mensen daar een heel beeld bij hebben. Hè? Ja. Van de wereld die vergaat en zo.
Het is natuurlijk niet verwonderlijk, want het woord einde en de wereld zit erin. Dus je denkt aan het einde van de wereld. Nou komen er waarschijnlijk beelden boven van allerlei Hollywoodfilms met apocalyptische beelden waarbij alles vergaat. Maar ik denk dat het ook hier weer belangrijk is om te kijken van wat staat er nou echt? En hier gaan we opnieuw even naar het Grieks toe. Er staan eigenlijk twee woorden waar we naar moeten kijken. Het woord voleinding, daar staat het Griekse soenteleia. En voor wereld staat het Griekse aion. Nou, soenteleia is duidelijk niet alleen maar einde. Vandaar dat het ook vertaald is met voleinding. Dat bestaat weer uit twee andere woorden. Soenteleia bestaat uit de woorden voor samen en einde. Dus eigenlijk zou je vrij vertaald kunnen zeggen, het gaat over een samenkomend einde waarbij alles bij elkaar komt. En ik denk dat dat vooral slaat op eigenlijk alle lijnen die je ziet door de hele wereldgeschiedenis heen. Als je de Bijbel zo doorgaat, zie je dat God allemaal lijnen trekt in de wereldgeschiedenis. En dat die allemaal bij elkaar komen, dat die allemaal tot een climax komen, tot een slot waarbij alles bij elkaar in één punt terechtkomt. En je kan het kunnen vergelijken met allerlei spoorlijnen die bij het einde van het spoorlijn, bij de remise, waar de treinen staan, waar dat allemaal bij elkaar komt en tot een voleinding komt eigenlijk.
En het eindigt dan eigenlijk in de wederkomst van Christus.
Ja, maar inderdaad. Daar, ja. Ja, dat hangt er duidelijk mee samen. De discipelen hebben hier natuurlijk al onderwijs over gehad. Bijvoorbeeld Matthäus 13 gaat ook over de voleinding van de wereld. Daar zullen ongetwijfeld nog over komen te spreken. Maar ze hadden hier al onderwijs over gehad. Dus ze zien heel duidelijk dat die komst en die voleinding van de wereld bij elkaar komen. Dus het gaat duidelijk niet over een vergaan van de wereld. Maar veel meer alle lijnen van de geschiedenis die bij elkaar gaan komen. Een samenkomend einde. En wat erbij belangrijk is, als je het dan toch over hebt. Dat woordje wereld kan ook wat verwarring oproepen. Daar staat het Griekse aion. En dat is op meerdere plekken vertaald met wereld. Maar niet overal in onze vertaling. Als je bijvoorbeeld Efeze 2 vers 2 pakt, daar is het heel anders vertaald. En dat is opvallend. Daar gaat het over ik zal hem voorlezen. Efeze 2 vers 2. Dan gaat het over overtredingen en zonden waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Nou, dan zou je verwachten dat het woordje wereld is hier aion, maar daar staat kosmos. Het woordje aion wat in dit vers staat is tijdperk. Hmm. En ik denk dat dat ook een correcte vertaling is. Het woordje aion slaat niet op de wereld als de fysieke wereld, maar als op het tijdperk, deze eeuw zou je het ook kunnen vertalen. Niet een letterlijke eeuw van 100 jaar, maar een tijdsperiode. En als je dat in gedachten houdt, dan stellen de discipelen eigenlijk de vraag van, wat is het samenkomend einde? Wanneer is dat samenkomende einde van dit tijdperk? Dus het is geen einde waarbij alles vergaat, maar een periode die wordt afgesloten.
En dan komt er een nieuwe wereld. Ja. Nieuw ja. Tijdperk eigenlijk.
Ja, want het stopt natuurlijk niet bij de komst van de Heer Jezus. Het is het begin van iets nieuws, ja. Zijn komst.
En dan spreek je over Messiaanse Rijk.
Ja, inderdaad. Ja. Dan zul je allerlei andere profetieën erbij moeten pakken. Maar hij komt natuurlijk niet om de boel af te sluiten, maar hij komt om zijn koninkrijk op te richten. Dat is waar het naartoe werkt. Het is eigenlijk een hele positieve climax waar het naartoe gaat.
Ja, ja, ik moet ook denken aan dat staat in Korinthe, 2 Korinthe, van Satan ook de god van deze eeuw, van deze aion, ja. Van deze wereld wordt genoemd. En in de eindtijd zal dat tot een climax komen. Daar gaan we ook nog op in, hè, op ja. De mens van de wetteloosheid ja. Die zich zal openbaren. Hè, de antichrist die zal komen. Dus een aparte podcast gaan we daarover doen. Maar daarin zie je eigenlijk dat alles tot een climax gaat komen. Satans macht ook tot een climax gaat komen. Hij gaat rond als een briezende leeuw. Maar eigenlijk in die nieuwe wereld, daar is geen plek meer voor Satan.
Nee, nee.
En dat zie je denk ik ook heel mooi terug in Openbaring 20. Hè, dat Satan ook gebonden zal worden. En dat de Heer Jezus zal gaan regeren. En alle volken ook zal gaan onderwerpen. En daar komen we later nog over te spreken. Maar ik denk dat het ook in dit verband wel goed is. Van Satan wordt ook in Johannes, wordt hij ook wel de wereldbeheerser van deze eeuw genoemd. Maar dat daar verandering in gaat komen als de Heer Jezus Christus gaat terugkomen. Ja. En zijn koninkrijk gaat oprichten.
Ja. En om dan nog even terug te komen natuurlijk op de vraag waarmee we begonnen. Van is dit al vervuld of moet dit nog gebeuren? Nou, we kunnen in ieder geval denk ik duidelijk zeggen van die komst en van de voleinding van de wereld. Dat als je kijkt naar wat het betekent, een fysieke komst van de Heer Jezus, waarbij hij ook zal gaan regeren. Nou, hebben we dat al zien gebeuren? Nee, dat kunnen we nog niet zeggen. We zien die Jezus met ons geestelijk oog, maar we zien hem nog niet. We hebben nog geen fysieke komst van hem gezien op de wolken om zijn koninkrijk op te richten.
Ja.
We zien nog in de wereld om ons heen oorlog, ongerechtigheid, allerlei problemen die nog niet passen bij de regering van de Heer Jezus, bij zijn koninkrijk.
Ja. Ik had het over Johannes, ik moet eigenlijk dat corrigeren, want daar wordt hij 3 keer de overste van deze wereld genoemd. Ja. Hè? Dat zegt de Heer Jezus zelf eigenlijk. En natuurlijk heeft hij de eerste slag geslagen, hè, zou je kunnen zeggen, op het kruis. Hè? Toen heeft hij Satan overwonnen. Maar nog niet alles is in die zin aan hem onderworpen. Hè? Of tenminste, alles is wel aan hem onderworpen, maar we zien het nog niet, zegt Hebreeën. Ja. En dat zal gebeuren bij zijn wederkomst.
Klopt, En dat is aan de ene kant dus een geweldig vooruitzicht waar we naar uit mogen kijken, de belofte dat de Heer gaat ingrijpen in het wereldgebeuren. Maar ook een bevestiging van dat het dus nog moet gaan gebeuren.
Ja. Hey, als we het nou hebben over Matteüs 24, dan zien we daar deze 3 vragen terugkomen. Als we het dan hebben over de verschillen tussen Lucas 21, waar we ook de eindtijdreden van de Heer Jezus tegenkomen, en Matteüs 24. Waarin zitten nou die verschillen? Kom je deze 3 vragen ook weer tegen in Lucas 21? Hoe zit dat?
Nou, dat is inderdaad een heel opvallend verschil. Misschien kunnen we het eens even erbij pakken. Lucas 21 staat dat vers 7. Maar om te beginnen zijn duidelijk stellen, ik geloof van harte dat de 3 evangelieschrijvers het over dezelfde reden van de Heer Jezus hebben, het over dezelfde toespraak hebben. Alleen ze leggen wel duidelijk een verschillende focus. En dat begint eigenlijk met de vraag die Lucas weergeeft. Lucas 21 vers 7, daar staat, zij, dat zijn de discipelen, vroegen hem, de Heer Jezus, meester, wanneer zal dat zijn en wat is het teken dat deze dingen zullen gebeuren? Nou, eigenlijk vragen ze hier, in Lucas geeft alleen de vraag weer met de vraag naar wanneer die verwoesting van de tempel zal gebeuren. Eigenlijk die andere 2 vragen, die zie je bij Lucas niet terug. Lucas legt duidelijk een andere focus binnen dezelfde reden. Hij legt de focus veel meer op de verwoesting van de tempel in 70 na Christus. En dat zie je ook terug waar die helemaal afspeelt. Matteüs 24 speelt duidelijk op de Olijfberg, kan je zien. Lucas geeft niet zo duidelijk aan waar deze vraag gesteld wordt. Hij geeft het alleen over het onderwijs in de tempel en merkt pas later op dat ze 's nachts ook naar de Olijfberg gingen. Dus je ziet ook qua plaats dat daar een andere focus ligt. Hè? Lucas legt de focus op de tempel. En Matteüs legt de focus op de Olijfberg, de plek waar ook de wederkomst uiteindelijk zal gebeuren. Dat is sowieso verbazend, indrukwekkend als je dat bedenkt, dat die hele eindtijdreden zich afspeelt, wordt uitgesproken op de plek waar die zich ook zal afspelen. Hmm. De Olijfberg waar de Heer Jezus zal terugkomen. Dus ook qua plek die ze presenteren, de evangelisten, zie je een andere focus.
Nou, daar kunnen we ons eigenlijk nu geen voorstelling van maken. Hè? Van de discipelen toen zij daar op die Olijfberg stonden. Ja, ze keken uit over Jeruzalem.
Ja.
De tempel was nog aanwezig, was nog niet verwoest, zeg maar. En inderdaad, wat je zegt, ja, dat, ja, de Olijfberg, ja, dat zal profetisch gezien natuurlijk ook de plek zijn waar de Heer Jezus straks zijn voeten zal.
Ja, ze zagen zetten. Alles liggen. Dus als je bedenkt, iedereen die in Israël wel eens geweest is en een blik over de oude stad wil hebben, die gaat op de Olijfberg staan, omdat je daar prachtig inderdaad kan uitkijken. Die bekende vallei zit ertussen met de graven, maar dan kijk je uit op de muren. Je kijkt uit op de plek waar nu de rotskoepels staan in de Al-Aqsa-moskee, maar waar de tempel gestaan heeft. Dan zie je precies dat de discipelen ook zagen waar ze het over hadden. Ja.
Dus als ik het goed begrijp, ligt de focus bij Lucas 21 echt op 70 na Christus. Tegelijk zie je ook in Lucas dat daar gesproken wordt wel degelijk ook over de wederkomst van Christus. Ja. Dus tegelijkertijd is het ook weer profetisch. Maar de focus ligt vooral op 70 na Christus.
Ja, het zit hem vooral in de nadruk. En dat blijkt nog uit meer dingen. Als je Lucas 21 goed gaat bekijken, hij geeft een andere vraag weer. Maar hij legt ook een andere focus in het antwoord. Om een voorbeeld te geven, dus die hele bekende opsomming uit Matthäus 24 van de oorlogen en dergelijke die zullen gebeuren en de ziektes en de geruchten van. Dat is Matthäus 24, vers 8. Pak ik wel even terug. Dan even bijpakken. Dat is die opsomming van. U zult horen van oorlogen, geruchten van oorlogen. Ene volk zal opstaan tegen het andere volk. Ene koninkrijk, het andere koninkrijk. Hongersnoden, ziekte, aardbevingen. En dan zegt Matthäus 24 in vers 8 erachteraan. Maar al deze dingen, al die dingen, dus die hele opsomming, die zijn nog maar het begin van de weeën. En als we dan gaan kijken in Lucas 21 vanaf vers 12. In vers 10 geeft Lucas eigenlijk diezelfde opsomming weer als Matthäus. Over die aardbeving en dergelijke, die hongersnoden. En dan zegt Lucas, maar voor dit alles zullen ze de handen aan u slaan en u vervolgen. Dus je ziet dat Lucas met name spreekt over een periode die voor die hele opsomming komt.
Yeah.
En Matthäus zegt, die hele opsomming is maar het begin. En die legt veel meer de nadruk op wat er na die opsomming gaat komen. Dus ze hebben wel degelijk een stuk overlap en ze gaan over dezelfde reden. Maar Lucas ligt het ene wat meer uit en Matthäus de periode na. Ligt wat meer die periode uit na de hongersnoden en aardbevingen en dergelijke. Na al die dingen die zullen gebeuren. Dus je ziet dat ze ook daar een andere focus leggen in het antwoord wat de Heer Jezus geeft.
En daarin zie je denk ik ook, als je het hebt over profetieën, dan wordt er vaak gesproken over voorvervulling en eindvervulling, zeg maar. En dat zie je heel vaak in profetieën, van er is een bepaalde voorvervulling. Maar dat betekent niet dat het helemaal volledig vervuld is. Maar dat er ook nog een eindvervulling
Klopt,
is.
Klopt, inderdaad. Ja, ja. Er zijn diverse voorbeelden van. Neem bijvoorbeeld de uitstorting van de Heilige Geest, waar Petrus Joël citeert bij de eerste Pinksterdag. Dat is daar al een voorvervulling geweest. Maar we weten, op basis van de Oud-Testamentische profetie, dat God ook nog één keer in de toekomst zijn geest over heel Israël zal uitstorten en ze die zullen ontvangen. Dus dat. Daar zie je ook een voor- en een complete vervulling.
Ja. Ja, want als je eigenlijk de context van Joël verder bestudeert, ja, dan heeft het echt te maken echt met die laatste fase.
Klopt,
Of tenminste rondom zijn wederkomst inderdaad.
Ja. Ja, en dat is altijd de heel belangrijk om naar de context van profetieën te kijken, om ze goed te kunnen plaatsen van waar gaan ze nu over.
Ja.
Maar je ziet dat God door de hele geschiedenis heen zo werkt. Soms letterlijk met profetieën die al voorvervuld en eindvervulling hebben. Maar datzelfde zie je natuurlijk net zo goed bij voorlopers van de Messias. Van die reis, al die mensen uit het Oude Testament die iets van de Messias laten zien, maar het nog niet zijn.
Ja.
Maar waar de Jezus als Messias komt en die de volledige vervulling van al die profetieën is. Dus dat zie je, God werkt in dergelijke patronen bij, zou je kunnen zeggen, in de geschiedenis. Met iets wat hij doet en het dan nog in het groot volledig gaat doen.
Ja, en daar komen we verderop ook nog over te spreken. Als je het hebt over vers 15 en 16, wordt er gesproken natuurlijk over die gruwel van de verwoesting. En dat zie je dat dat in de geschiedenis is gebeurd, in de tijd van de Maccabeeën. Maar de Heer Jezus citeert Daniël eigenlijk opnieuw en plaatst het in de toekomst.
Ja.
En daarin zie je eigenlijk ook een voorvervulling en een eindvervulling.
Ja, dat is wel interessant om daar even op diep op in te gaan. Jij, zeker in het verband van deze vraag van is Matteüs 24 al vervuld? Want mensen spreken daar juist vaak over die gruwel van de verwoesting en plaatsen die ook al in het verleden. Maar het is goed om te bedenken wat nou die gruwel van de verwoesting inhoudt. Ook zo'n abstract begrip waar je eigenlijk even ietsjes verder in moet duiken. Het woord gruwel slaat in de Bijbel altijd op afgodsbeelden, afgoden. En dan specifiek de letterlijke afbeelding van die afgod. Een stenen beeld, een houten beeld. Dus het woordje shikuts. Want de Jezus verwijst natuurlijk naar Daniël, die daar het Hebreeuwse woordje shikuts gebruikt. Het zijn letterlijk afgodsbeelden. En als je door de geschiedenis heen kijkt, dan hebben we inderdaad dergelijke afbeeldingen gezien. Op de een of andere manier een gruwel, een afgodsbeeld. Maar ook daar moet je gaan kijken van wat is de gruwel waar de Heer Jezus over spreekt. En dan is het bijvoorbeeld weer interessant om eens Openbaring erbij te pakken. Openbaring 13 spreekt namelijk ook over een afgodsbeeld wat er in de toekomst nog zal worden neergezet. En Openbaring geeft daar een aantal opvallende details bij, waaruit je ook weer kunt afleiden of dat al gebeurd is of nog moet gebeuren. En dat is Openbaring 13. Ik denk dat we Openbaring sowieso in de komende gesprekken nog een aantal keer aan bod zullen laten komen, want het is belangrijk om dat ernaast te lezen, naast Matteüs. Maar als je bijvoorbeeld Openbaring 13 vers 14, de tweede helft van het vers leest, dan gaat het daar over twee beesten. Nou, daar zullen we later nog opkomen wie en wat dat zijn. Maar het gaat me nu even om het beeld. Dat beest zegt tegen hen die op de aarde wonen dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelf zou spreken en zou maken dat alle die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Dus hier krijgen we wat details over die gruwel, over dat afgodsbeeld wat in de tempel zou worden neergezet. Het zou kunnen spreken en het zou kunnen doden. Nou, dat klinkt wat ingewikkeld voor ons. Maar een beeld dat kan doden hebben we in de geschiedenis vaker gezien. Zij het niet op de Tempelberg, maar denk bijvoorbeeld aan het boek Daniël, waar de vrienden van Daniël in het beeld met de vurige oven geworpen werden. Dat beeld kon doden. En we hebben ook wel afgodsbeelden op de Tempelberg gezien, verschillende vormen daarvan in de geschiedenis. Maar we hebben nog nooit een beeld gezien wat kon spreken, wat daar op die plek stond. Terwijl Openbaring daar heel duidelijk over staat, spreekt dat het beeld een geest zal krijgen waardoor het zou kunnen spreken.
Laat eigenlijk ook weer de enorme occulte tijd zien. Hè?
Ja.
Die er dan zal zijn dat zelfs een beeld tot leven komt.
Ja. Mensen hebben hier vaak over technologie. Nou geloof ik zeker dat technologie een beeld of een rol kan en spelen in de eindtijd. Maar we moeten bedenken dat die hele strijd die hier beschreven wordt, telkens in de profetie over de eindtijd, dat het een geestelijke strijd is die fysiek zichtbaar zal worden ook. En ook fysiek tot een climax zal worden. Dus ik denk dat we ook daar in de eerste plaats inderdaad aan moeten denken als dat beeld een geest krijgt. Dat het om occulte machten gaat. Ja.
Ik kan me voorstellen dat de luisteraar nu denkt van dit is best wel veel informatie al.
Ja.
Maar we komen hier ook nog uitgebreid over te spreken straks. Maar het is om ook even aan te geven van zo'n dat beeld wat de Heer Jezus gebruikt, hè, die gruwel van die verwoesting. Ja, je hebt een voorvervulling. Hè, het is in de tijd van de Maccabeeën. We komen daar nog over te spreken. Waar ook een beeld werd opgericht door Antiochus Epiphanes. Maar het heeft tegelijkertijd ook een profetische betekenis. Ja. En dat wijst er eigenlijk opnieuw op dat Matteüs 24 ook echt nog profetisch is.
Ja.
Het is niet allemaal al vervuld in het jaar 70 na Christus. We kunnen nog veel meer dingen opsommen, denk ik. Al heb je het alleen al over de wederkomst van Christus, dan wijst dat er al op dat 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 nog toekomstig is, dat dat nog niet gebeurd is. Maar dit zijn denk ik even een paar belangrijke punten wat het verschil laat zien tussen Matteüs 24 en Lucas 21. En ik denk, als je het hebt over bijvoorbeeld Marcus 13, waar we ook de eindtijdreden van de Heer Jezus tegenkomen, dat het daarbij onder andere ook heel interessant is om te zien van ja, welke discipelen waren nou aanwezig bij dat gesprek op de Olijfberg. Je hebt al heel snel dat beeld van, nou, ze waren alle 12 aanwezig. Maar uit Marcus 13, daar blijkt dat het gaat om 4 discipelen. En ik denk dat, om dit af te ronden, dat dat nog heel goed is om dat nog even te benoemen. He, dat het gaat om Petrus, om Jacobus, Johannes en Andreas. En het is wel interessant dat, dat je, als je het hebt over Petrus, Jacobus en Johannes, die kom je op heel veel verschillende plekken tegen. Hè? Dat is eigenlijk een beetje de kern van de discipelen, die hier dus eigenlijk doorvragen. De Heer Jezus heeft net onderwijs gegeven in de tempel. Ze zijn al op de Olijfberg. En het zijn deze 4 discipelen die daarop doorvragen. En van die 4 zie je eigenlijk dat Petrus, Jacobus en Johannes eigenlijk op hele belangrijke momenten aanwezig zijn, toch?
Zijn eigenlijk zijn de kleine groep vertrouwelingen van de Heer Jezus, zou je kunnen zeggen, aan wie die de meeste intieme gedeeltes toevertrouwt.
Want we komen bijvoorbeeld hun ook tegen bij de verheerlijking op de berg.
Ja.
En daar gaat het ook om die 3.
Het dochtertje van Jairus, dat ze mee naar binnen mogen als zij tot leven wordt gewekt door de Heer Jezus.
Ja, ook een heel mooi voorbeeld waar je ook eigenlijk weer die 3 tegenkomt. En je ziet dat deze 3, dus Petrus, Jacobus en Johannes, dat die ook weer aanwezig zijn bij het lijden van de Heer Jezus.
Ja.
En dan vooral eigenlijk in de hof van Gethsemane, waarin hij daar aan het bidden is. En eigenlijk deze 3 ook met hem meegaan.
Ja.
En ook in die laatste uur eigenlijk nog aanwezig zijn.
Ja.
Het is best wel bijzonder dat je die 3 eigenlijk op belangrijke momenten ziet terugkomen. En dat dat eigenlijk ook degene zijn, in dit geval dan samen met Andreas, die dan doorvragen over aan de Heer Jezus van, ja, vertel ons daar meer over.
Ja.
Goed, ik denk dat we het voor deze podcast wel hebben.
Ja, wat misschien goed is om algemeen toe te voegen als mensen hier zelf nou mee aan de slag willen gaan. Ja. Dat heb je natuurlijk vaker, hè, met gedeeltes willen plaatsen van, moeten we het vandaag plaatsen, in de toekomst, in het verleden? Ga naar die details kijken. Dat hebben we nu eigenlijk gedaan, van kloppen alle details met een vervulling. En dan zul je zien dat God heel precies is in zijn profetieën. Dat God bij de eerste komst van de Heer Jezus, als hij over Bethlehem profeteerde, dan was het ook letterlijk zo, zou dat ook letterlijk zo gaan gebeuren. En dan kloppen alle details. En het geldt ook over profetieën die nog moeten gebeuren of vervuld zijn. Ga op die details letten en ga na van, kan het kloppen met wat we vandaag zien of moet het nog gebeuren?
Hmm.
En ik denk dat je zo profetie kan bestuderen en ervan op aan kan gaan, dat ook de details van de profetie altijd kloppen als God ze geeft.
Ja, belangrijk om schrift met schrift te vergelijken.
Ja.
Dat is heel vaak wat we natuurlijk zeggen. En te kijken naar context, ook heel belangrijk. Maar ook de Bijbel verklaart zichzelf.
Ja, inderdaad.
En ik vind het heel mooi dat jij ook voor die conferentie eigenlijk heel erg bent ingegaan op die verschillen van, ja, waarin verschilt Matteüs 24 nou over Lucas 21? We hebben daar nu een paar van behandeld. Maar het is ook goed om dat voor jezelf eigenlijk naast elkaar te gaan leggen.
Ja.
Met Marcus 13 erbij. Goed, we zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Fijn dat je geluisterd hebt, dat je gekeken hebt, misschien via YouTube. In de volgende podcast gaan we in op de Joodse context van Matteüs 24. En dan gaan we eigenlijk vooral kijken naar Matteüs 24 in de rest van het Matteüs-evangelie, wat ook heel duidelijk wijst op een Joodse context. We hopen dat je ook bij de volgende podcast weer aanwezig bent en luistert. Shalom.